In ons leven worden we voortdurend geconfronteerd met keuzes. Dat begint al als je boodschappen moet doen in de supermarkt, omdat je eten moet hebben. Dan is er voor elk artikel wat je nodig hebt, kun je kiezen uit 10, 20 merken, soorten, smaken. De keuze voor of je het zelf allemaal gaat snijden, de groente, of dat je een zakje koopt waar het allemaal in voorgesneden is. Talloze keuzes. En als je een kledingstuk nodig hebt, dan zijn er allerlei winkels in de straat die ook van allerlei kleuren en merken aanbod hebben. En dan heb ik het nog niet eens over het web, hè, wat je op internet allemaal kan kopen. Ga een koelkast kopen omdat je die nodig hebt en je verdrinkt in het aantal waar je uit kan kiezen. Waarbij het bovendien al heel moeilijk is om te onderscheiden wat nou het verschil is. Nou ja, dat zijn dan nog de gewone keuzes die je elke ochtend ook moet maken als je opstaat. Wat trek ik aan? Wat zal mijn ontbijt vandaag zijn? Maar er zijn natuurlijk ook grote keuzes die we moeten maken. Als je van de basisschool afkomt, dan moet je kiezen voor een vervolgopleiding. En sommige van die keuzes die hebben grote gevolgen voor de rest van ons leven. En het is dan ook niet voor niets dat in ons land en in onze taal het woord keuzestress is uitgevonden. Daar hebben jullie vast wel eens van gehoord, toch? Misschien ook wel last van gehad? Soms? Oh, ik bij het kopen van die koelkast wel. Dat gaf mij heel veel stress, dat ik echt dacht van, help, wie gaat me nu helpen om de goede te vinden? Dus ik ken het wel, die keuzestress. En is het dan niet een verademing, hè, als je dan in de gemeente van Jezus Christus komt, en dat, door de naam van deze gemeente is de oase, maar dan is de gemeente ook een oase, een plek waar je niet voortdurend hoeft te kiezen. Je mag er gewoon zijn. In de gemeente van Jezus Christus mag je er zijn. En is datgene wat je hier hoort, elke zondag, ook vooral dat wat je bekend is, wat je vertrouwd is, wat je kunt begrijpen. En het is ook waar. Het is absoluut waar. In de gemeente van Jezus Christus hoef je niet voortdurend keuzes te maken. Omdat, zoals we gezongen hebben, het werk volbracht is door onze Heer. Hij heeft de weg voor ons afgelegd en wij mogen zijn wie we zijn. En we worden volledig aanvaard door Hem. En dat betekent ook dat we elkaar mogen aanvaarden zoals we zijn. En hoeven we niet voortdurend aan elkaar verantwoording af te leggen over de keuzes die we in het leven maken. Althans, dat hoop ik. Dat de gemeente zo is. Daar bid ik zelf ook voor. Als het gaat om de gemeente waar ik zelf voor mag gaan. En toch gaan we in het evangelie van Lucas een verhaal lezen waar het kiezen wel voorkomt. En dat verhaal gaan we nu lezen. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen, dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: Ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Weer een ander zei, ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Hier lezen we dat Jezus volgen ook wel degelijk een persoonlijke keuze inhoudt. En dat is overigens best bijzonder, want in de klassieke Joodse samenleving was het individu helemaal niet zo belangrijk als vandaag. De familie, de stam waar je toe behoorde, die was heel belangrijk. En dat betekende ook dat het maken van een keuze die tegen jouw familie zou ingaan, dat eigenlijk heel erg moeilijk was. In dit schriftgedeelte hebben we een verhaal gelezen. Een verhaal van Jezus die niet welkom is in een Samaritaans dorp. En direct daarna volgen twee hele korte, scherpe gesprekken. Zo is het, zou je kunnen zeggen, opgeschreven. Zo is het gestileerd, tot één moment bevroren. Maar in het geloofsleven, wat wij allemaal kennen, komen we eigenlijk door het leven met God, met Jezus heen, steeds op keuzemomenten, waarin het erop aankomt, soms, wat ga ik nu doen? En we gaan vanmorgen kijken naar wat voor kruispunten dat zijn en in welke context ze staan. En dan is het verhaal wat voorafgaat aan die drie gesprekken eigenlijk de context van die kruispunten. We hebben gelezen dat Jezus op weg is naar Jeruzalem. Vastberaden staat er zelfs bij. En op weg naar Jeruzalem stuurt hij zijn leerlingen vooruit om zich te laten ontvangen in de dorpen onderweg. Maar in een Samaritaans dorp is hij niet welkom. Wil men hem niet ontvangen. En waarom? Puur en alleen omdat hij op weg was naar Jeruzalem. En wat we hier lezen, dat is eigenlijk een heel oude traditie van vijandschap. Joden en Samaritanen konden door de dag heen en door het jaar heen best in de praktijk met elkaar leven. Maar op het moment dat er in Jeruzalem iets te doen was, als de Joden op weg gingen naar Jeruzalem om een van de Joodse feesten te vieren, zoals dit keer ook, want Jezus was op weg naar Jeruzalem om daar Pasen te vieren, dan herleefde die vijandschap. En dan gingen de Joden ook, als ze langs het Samaritaans gebied kwamen, schelden op de Samaritanen. En dan scholden ze ook de berg uit, waarvan de Samaritanen zeiden dat dat de heilige berg was. En de Samaritanen die scholden dan terug. Je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met de situatie in Noord-Ierland, waar protestanten en katholieken best door de dag heen met elkaar kunnen leven, behalve op die dagen dat de Oranjemarsen worden gehouden. Dan herleeft de oude vijandschap. En dan kan het ook tot schelden, dus verbaal geweld en ook fysiek geweld leiden. Zeker in deze dagen van de Brexit wordt dat eigenlijk weer steeds spannender. En dat was dus daar in dat Samaritaanse dorp ook zo. En de leerlingen van Jezus, die zijn natuurlijk heel beledigd dat Jezus daar niet wordt ontvangen. En zij willen ook met geweld uit de hemel reageren. Maar Jezus weigert om in die geweldspiraal mee te gaan. Want ook dat is onderdeel van zijn weg naar Jeruzalem. Breken met het geweld, de geweldspiraal, de vijandschap. Want Jezus heeft zijn leerlingen inmiddels verteld dat hij naar Jeruzalem gaat, waar hij verworpen zal worden, waar hij zal sterven en weer opstaan. Dus de kernboodschap van deze preek, en als je die onthoudt, dan heb je alles onthouden wat nodig is, van God zijn wat we zijn. We zijn van hem en bij Jezus horen, en dat is wat we doen, houdt ook een persoonlijke keuze in voor zijn koninkrijk. Hem volgen op de weg die hij gaat. En nu gaan we dan naar die drie korte gesprekjes, die dialogen, die vervolgens volgen. En de setting van die dialogen is de weg vanaf dat Samaritaans dorp naar een volgend dorp. De weg waar Jezus langsloopt met zijn leerlingen. En twee keer gaat dat gesprek over iemand die zich als vrijwilliger aanbiedt. Die zegt, Heer, ik wil u volgen. En één dialoog is net iets anders. Dan vraagt Jezus aan een persoon, wil jij mij volgen? En van alle drie de dialogen weten we niet hoe het afgelopen is. En dat is ook precies de bedoeling. Want weet u wie die gesprekken moet afmaken? Dat zijn u en ik. De eerste dialoog gaat over een groot misverstand. Want de vrijwilliger is wel heel gretig. En zijn beloften zijn wel heel groot. Jezus, ik wil u volgen waar u ook naartoe gaat. Geen enkele belemmering. Maar Jezus maakt hem duidelijk dat hij niet is wie de sollicitant denkt dat hij is. En de beeldspraak die de Heer Jezus hier gebruikt, die gaat over de natuur en dat gaat over vogels en over vossen. Maar eigenlijk is het niet de natuur waar Jezus hier naar verwijst. Jezus gebruikt hier beeldtaal. En die beeldtaal die hoort bij een land, bij een streek, waardoor onderdrukking mensen niet vrij uit mogen spreken. Jezus kan het niet openlijk hebben, en de andere mensen trouwens ook niet, over de onderdrukker, de Romeinen, want er kan maar zo iemand op straat zijn die dat hoort en die dan maatregelen neemt. In een onvrij land gebruiken mensen woorden waarvan ze allemaal weten wat ermee bedoeld wordt, terwijl ze feitelijk iets anders betekenen. En zo ook hier. Jezus zegt, de vogels die zitten hoog in de boom en die hebben daar hun plek waar ze heel erg op hun gemak hun veren kunnen strijken en over alles heen kunnen kijken, want niemand kan hen iets doen. En die vogels, dat zijn de machthebbers. Dat zijn degenen die het voor het zeggen hebben. Dat zijn degenen die de anderen onderdrukken. En de vos die een hol heeft om zich in terug te trekken, dat zijn niet de machthebbers, maar dat zijn degenen die door met hun visitekaartjes rond te strooien, die zorgen in hun netwerk dat ze heel dicht bij het vuur komen van de machthebbers. Die zorgen dat terwijl ze zelf de machthebber niet zijn, wel in een comfortabele positie terechtkomen. Op een plek waar hun leven goed zal zijn. En kennelijk is er iemand geweest onder de omstanders die dacht, die Jezus, that's the man to be with. Als ik me maar bij hem in de buurt begeef, dan zal de weg naar succes vanzelf volgen. En Jezus zegt tegen hem, als je mij wilt volgen, dan moet je goed overwegen wat de kosten daarvan zijn. Want als je mij gaat volgen, dan is dat alles behalve wat jij in mij denkt te vinden. Namelijk glorie en macht en een comfortabel leven. Als je dat denkt, dan zit je verkeerd. Kijk maar wat mij in dat Samaritaans dorp overkwam. Ik heb niet overal fans. Er zijn heel wat mensen die vijandig tegenover mij zijn. Dus verwacht niet dat je mij, dat je door mij te volgen een mooi leven gaat hebben. Bereken je kosten. En dan de tweede dialoog. De tweede dialoog, dat is de dialoog waarbij Jezus aan de ander vraagt: volg mij. En als Jezus je roept, dan is die roeping hoger dan de regels van de samenleving. De ander die vroeg of hij eerst zijn vader mocht begraven. En nu moeten we niet denken dat dit betekent dat deze jonge man daar op straat was terwijl zijn vader gestorven was. En de begrafenis dus morgen of overmorgen of volgende week zou zijn. Nee, die vader die was nog springlevend, want anders had deze zoon nooit aan de kant van de weg gestaan. Waar het hier om gaat, is dat in de wereld van het Oude Oosten je vader begraven iets heel anders betekende. Dat betekende namelijk dat de zoon onder het gezag van de vader bleef en ook in de nabijheid van de vader bleef totdat deze overleden was en geen gezag meer over hem had, zodat de zoon zijn eigen weg kon gaan. Dat is wat de geroepene door Jezus feitelijk zegt. Jezus, ja, ik wil u best volgen, maar de verplichtingen aan mijn vader, de culturele verplichtingen aan mijn vader en mijn vaderlijk huis, die zijn hoger dan u volgen. Als we deze uitspraak van de ander proberen te vertalen naar vandaag, dan is dat misschien niet zo makkelijk, want wij hebben die cultuur niet meer zo, hè, dat wij het gezag van de ouders boven alles moeten stellen, ook boven onze eigen keuzes. Wij zijn zo gewend om als individu te leven dat dat moeilijk begrijpelijk wordt. Maar het gaat niet alleen om dit soort zaken. Het gaat eigenlijk om alle zaken die wij zo belangrijk vinden dat we ze belangrijker vinden dan het Koninkrijk van God. Zo was er enkele maanden geleden in de eetgroep in Silo, Baptistengemeente Silo. Dat is een maandelijkse eetgroep die wij organiseren voor mensen die een strafblad hebben. En in het kielzog van deze ex-gedetineerden komen vaak ook wat daklozen mee. En dan zit er een heel bont gezelschap aan tafel. En er is ook altijd een gast die wordt uitgenodigd om iets te vertellen tussen het hoofdgerecht en het toetje. Dat is altijd een kort interview van ongeveer 15 minuten. En dit keer was er een vrouwelijke dakloze, Marlena, voor het eerst. En onze gast was een raadslid van de ChristenUnie van de stad Utrecht. En Arjan, die vroeg op een gegeven moment aan de tafelgasten: nou, we hebben hier nu een raadslid, dus als je nu een vraag aan haar wil stellen, pak je kans. En deze Marlena, die zei: nou, ik wil wel even zeggen dat het heel slecht is geworden met de dakloze zorg in Utrecht. Er zijn heel wat plekken waar je niet meer kunt slapen. En daar is er geen eten meer. Dus ja, dat geld gaat natuurlijk naar al die buitenlanders. Maar eigen volk eerst. De anderen die riepen: ho, 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 ho. Dit is vaak ook de manier waarop de communicatie gaat als je zo'n bondgezelschap hebt. Maar het raadslid ging daar eigenlijk heel goed mee om. Zij riep nog van: vrijheid van meningsuiting. Nou, zij pakte haar vast en klopte er even op de arm. Maar een van de vrijwilligers, die stond op. En die was woedend. En die zei: dit gaat mijn humanistische principes te boven. Dit mag hier niet gezegd worden. En stampend en schreeuwend verliet hij de ruimte. En ik ging nog achter hem aan in de hoop dat ik hem tot bedaren kon brengen. En ik probeerde hem te zeggen van: joh, kijk nou even naar wie dit zegt. Je weet toch dat iemand die al maanden en jaren onder een brug slaapt, dat diens sociale vaardigheden afgesleten zijn tot het minimum. Natuurlijk is dat wat ze gezegd heeft niet oké, Maar om nu zo deze hele groep te verlaten die daar wel erg van schrok. Maar hij zei, nee, ik vind, ik kan hier alleen maar blijven als officieel zij gedwongen wordt om deze woorden terug te nemen. En ik zei, ja, ik denk niet dat we dat gaan doen. En hij is vertrokken. Ja, als je humanistische principes op een gegeven moment zo belangrijk zijn, dat je geen oog meer hebt voor mensen en hun omstandigheden, dan heb je ergens een afslag gemist. Dan zou je kunnen zeggen, zoals Jezus zegt, dan is die overtuiging, of de traditie, of het principe, of hoe je het maar mag noemen, is geestelijk dood. Heeft eigenlijk niks meer met het koninkrijk van God te maken. Dus hier gaat het om de vraag, mogen je tradities, je cultuur, je overtuigingen en principes je van je roeping afhouden? En Jezus is daar duidelijk over. Wat tegen het evangelie ingaat, of zich daar buiten of daar boven stelt, is in feite geestelijk dood. Net als die traditie van vijandschap in dat Samaritaanse dorp. En dan de derde dialoog. Dan is er weer een vrijwilliger. En deze stelt duidelijk zijn voorwaarden. En ook hier is het belangrijk om de context goed te begrijpen van wat hier wordt bedoeld. Het gaat niet om even naar huis gaan om je vader en moeder een huk te geven. Van, ja, ik ga. Tot ziens. Ik kom alweer een keer langs als we weer in de buurt zijn. Nee. Deze uitdrukking staat veel eer voor aan de ouders toestemming vragen om te mogen gaan. En dan is de vraag, waar ligt je loyaliteit? Wiens verlangens en ambities staan op het hoogste plan in ons leven? Ik las enkele maanden geleden in het dagblad Trouw, elke week op zaterdag is er een rubriek levenslessen, toen stond daar een tekst van Hubert Fermina, een lid van de Kamer geweest van D66. En hij is geboren op Curaçao. En in die rubriek van levenslessen vertelde hij dat zijn moeder, toen hij nog een klein jongetje was, heel graag wilde dat hij priester zou worden. En om zijn moeder een plezier te doen, heeft hij toen als kind al ja gezegd. En dat betekende dat hij ook al in het huis van een dichtbij hun huis wonende priester ging wonen, om als kind al te worden voorbereid op die roeping. En dat betekende dat hij als enige kind van het grote gezin helemaal in de watten werd gelegd. Alles wat het gezin kon uitsparen aan lekker eten, aan kleren en ook zeg maar zijn studie in Nederland, waar hij naartoe zou gaan, dat werd door het gezin opzij gezet. En uiteindelijk is hij, toen hij 18 was, naar Nederland vertrokken om daar het priesterseminarium te gaan volgen. Alleen, onmiddellijk toen hij in Nederland aankwam, toen wist hij ook, maar ik wil dit helemaal niet. Ik wil helemaal geen priester zijn. Dat zie ik helemaal niet zitten. En toen is hij in de zorg gaan werken om tegen zijn moeder te kunnen zeggen dat hij broeder was. En zijn moeder heeft tot haar dood nooit geweten dat hij geen priester is geworden. Over loyaliteiten gesproken. De leerlingen in het Samaritaanse dorp waren heel loyaal aan Jezus in die oude vijandschap. En zij wilden niet accepteren dat hij daar niet welkom was. En ze wilden vuur uit de hemel laten komen om dat dorp te straffen. Maar die loyaliteit aan hun meester was een verkeerde loyaliteit. Het was geen loyaliteit aan zijn weg. Geen loyaliteit aan wat Jezus bedoelde met het koninkrijk van God wat hier zou komen. En Jezus stelt dan de hele scherpe vraag, kun je met een verdeelde loyaliteit vruchtbaar zijn in het koninkrijk van God. En Jezus vergelijkt dat met ploegen in de landbouwgrond. En de manier waarop dat in die tijd ging, vergde ook dat je voortdurend heel goed geconcentreerd recht vooruit moest kijken. Want je had aan de ene hand de ploeg en de andere hand de ossen. En dan liep je vooruit en je moest 2, 3 keer en misschien wel 4 keer precies over dezelfde voren lopen om de ene keer uit te graven, de tweede keer te zaaien en de derde keer weer dicht te leggen. Dus als jij elke keer achterom kijkt, dan gaat jou dat echt niet lukken. En dan kan het best zijn dat jij het werk van anderen die bijvoorbeeld de eerste gang heeft gedaan, dat je dat werk zelfs verknoeit. En dan kon je het maar beter niet doen. Volg mij niet, zegt Jezus hier, tegen hen die zich aanbieden, tenzij je weet wat je doet. Tenzij je weet wat het je kost en je er ook echt voor wilt gaan. Er is geen dwang. De vrijheid om Jezus te volgen is een vrije keuze. Maar de keuze is niet vrijblijvend. Niet in die zin dat het vastberadenheid van ons vraagt. En ook het vermogen om oude dingen af te sluiten. Keuzes te maken zonder dat je van tevoren de zekerheid hebt hoe het gaat aflopen. Het vermogen om te kunnen omgaan met frustraties en afwijzing. En het leven met Jezus is een levenslange leerschool op dit punt. Maar wat een genade dat we dat niet alleen hoeven te doen. Wat een genade dat we de gemeente van Jezus Christus hebben waar we deze weg kunnen afleggen met de hulp van onze broeders en zusters. En dat wij op onze beurt ook een hulp voor onze broeder en zuster kunnen zijn. Ja, het werk is volbracht. Ja, we worden niet meer afgerekend. Niet bij God, niet bij Jezus en ook niet in de gemeente. Bij hoe succesvol ons leven is en of we het allemaal wel voor elkaar hebben. Dat worden we zeker niet. Maar het leven met Jezus, het leven werkend in zijn koninkrijk vraagt soms wel degelijk keuzes van ons. Amen.